Vanavond komen wij terecht in Psalm 48, waar in mijn Bijbel boven staat de heerlijkheid van Jeruzalem. Ik vind het wel komisch, want ik denk nu dat u bij het doorlezen van de psalm merkt wat ik nu ga zeggen. De naam Jeruzalem komt er niet eens in voor. Dat het daarover gaat, dat leidt geen enkele twijfel. En men heeft dus ongeremd dat erboven gezet, de heerlijkheid van Jeruzalem. Daar gaat het ook over. Jeruzalem echter kent in de Bijbel een heleboel namen. Of hoe je dat dan maar noemen moet. Inderdaad, namen. We kennen het in elk geval ook als Jebus. Sommigen kennen het als Salem, maar dat is een misverstand. Als u mij zou vragen, want daar geloof ik niet in, dan maakt men Melchizedek koning van Jeruzalem. U weet wel. Maar hij was koning des vredes en de Bijbel zelf zegt dat het dat betekent. Koning des vredes. Zoals ook Melchizedek, dat wil zeggen Melchizedek, de koning der gerechtigheid. En van op plaats Jeruzalem is geen sprake. De plaats heette Jebus, werd ooit door David alsnog, zei het wat laat, veroverd. En noemden het vervolgens Jeruzalem. En dat hing samen met de vestiging van zijn troon. Hij vestigde zijn residentie daar. En het hangt natuurlijk ook samen met Davids voornemen om daar de tempel te bouwen. Hetgeen hij weliswaar niet zelf heeft uitgevoerd. Maar een groot deel van de voorbereidingen heeft hij wel degelijk uitgevoerd. En de naam van de stad hangt daarmee samen. Jeruzalem, die naam die wordt verschillend vertaald. Ik weet niet waarom, want er hoeft niet de minste twijfel over te zijn. Salem is van Shalom. Dat wil zeggen vrede. En Jeruzalem komt van Yara. Dat komt er niet eens vandaan, dat is gewoon dat woord. Yara en Yara is, nou als je het helemaal letterlijk wil hebben, het afschieten van een pijl. Dat wil zeggen richting aangeven. Dat kun je ook overdrachtelijk zien, dan wordt het wijzen. En als u het dan niet begrijpt, oké, onderwijzen mag ook. Want dat is hetzelfde als wijzen. Dat wil zeggen, het is onderwijzing van vrede. Vanuit Jeruzalem zou de vrede onderwezen worden, dan wel gericht worden naar de heidenen. Dat wil zeggen alle volkeren. Vanuit Jeruzalem zou het rijk van David, de stoel van David, bevestigd worden. Dat wil zeggen, zou het koninkrijk van het huis van David gebracht worden over de gehele aarde. Dat dat nog gebeuren moet, lijkt me duidelijk. En wij Geliasten hebben dus daar helemaal geen probleem mee. Want wij geloven dat de Heer zal wederkomen om alsnog, en niet op de jongste dag uiteraard, maar ver daarvoor, om alsnog die troon van David in Jeruzalem te herstellen en de vrede te onderwijzen, om zo te zeggen, aan alle volkeren. Dat wil zeggen, vanuit Jeruzalem zal die vrede, zal shalom, gebracht worden over de volkeren der aarde. En in deze psalm is dat eigenlijk al gebeurd. Dat wil zeggen, ook deze psalm, net als alle 47 voorgaande psalmen, is messiaans en wijst vooruit naar de Messias en zijn omstandigheden. En met name de psalmen vanaf vers 42... in het begin van dit tweede boek der psalmen, om zo te zeggen. Die psalmen hebben rechtstreeks van doen met de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn koninkrijk. Het herstel van Israël en wat er maar mee samen mogen hangen. Daar hebben we vorige keer over gesproken, naar aanleiding van in elk geval psalm 47. Nou ja, 46 en 47 was het eigenlijk. Psalm 47 eindigde immers met dat de schilden der aarde zijn godes. Dat wil zeggen, alle vijanden moeten hun schild neerleggen aan de voeten, of zullen hun schild neerleggen aan de voeten van de Heer Jezus. Een gebaar dat wij inmiddels zo goed kennen, denk ik wel eens, maar die maar even terzijde. Daar gaat het over en Psalm 48 beschrijft dan de situatie van Jeruzalem in het Messiaanse Rijk, dat wil zeggen in de 1000 jaren. Het is trouwens tamelijk moeilijk om in die psalm het tegenwoordige Jeruzalem of dat uit het verleden te herkennen. Hooguit kun je er iets van herkennen uit de dagen van Salomo. Al moet ik daarbij vertellen dat wij meestal, maar dat zeg ik de laatste tijd nogal vaak als het zo uitkomt, we hebben daar meestal toch een te geringe dunk van het Jeruzalem uit de dagen van Salomo en van het Rijk van Salomo. Maar misschien kom ik daar nog op. Maar dat was de meest heerlijke periode, om zo te zeggen, in de geschiedenis van Jeruzalem. Toen heette het nog maar kort zo en daarna bleef er niet zoveel van over in de loop van de geschiedenis. Maar het is natuurlijk toch een model voor de situatie in de 1000 jaren. Voor de goede orde, Jeruzalem heette Jebus. Dat weet u allemaal, denk ik. U weet denk ik ook wel dat de naam Sion voor Jeruzalem gebruikt wordt. Strikt genomen is Sion niet de stad, maar de berg waarop Jeruzalem geacht wordt gebouwd te zijn. Sion is, het is eigenlijk Zion, hè? Zion, met een tzadé aan het begin. Een Duitse zet. Zion. Betekent zoveel als een opgericht teken, een monument, een aandenken, een verwijzing naar. Een monument. En dat is het natuurlijk, want Jeruzalem is altijd de verwijzing naar David. Logischerwijze, als je tenminste het laat terugverwijzen naar de geschiedenis. David en Salomo. Maar het wijst natuurlijk vooruit. En Sion wijst vooruit naar de komst van de grote koning. De uitdrukking heb ik geleend uit vers 3 van deze psalm. Wijst vooruit naar de komst van de Messias die zich daar zal vestigen wanneer Jeruzalem daadwerkelijk Jeruzalem zal zijn. Hoewel ook dan zal de stad benoemd worden met andere namen. Wij kennen het ook als de stad van David. Dat is heel lastig als het weer tegen kerstfeest loopt. Want bij stad van David denken wij dan aan, volgens Lucas 2 denken we dan aan Bethlehem. Maar ik moet u zeggen dat dat precies de enige keer is, in Lucas 2 vers 4 en in vers 11, dat Bethlehem genoemd wordt de stad Davids. Want de titel als zodanig wordt in de Bijbel 44 keer gegeven aan Jeruzalem. U merkt, ik hou van de statistiek, hè. Dan kun je die dingen een beetje afwegen. Je kunt zeggen, Jeruzalem en Bethlehem worden allebei de stad Davids genoemd. Dat is waar, maar Jeruzalem 44 keer. En in het Oude Testament Bethlehem niet één keer. Behalve dan natuurlijk dat wij Bethlehem tegenkomen in de Oud-Testamentische geschiedenis. Als de plaats en de omgeving, de velden van Efrata, waar Izii woonde. En waar David de kudde hoedde en nog zo wat dingen meer, hè. Waar Benjamin geboren werd en Rachel stierf. En nog zo wat plaatsen, dingen. Maar het hangt samen met de oorsprong van de familie van David. En dus hangt het toch samen met de oorsprong van de Davidische dynastie. Mooi woord, hè? Davidische dynastie, ik schrik er zelf van. Jeruzalem, de stad van David. Het heet ook de Heilige Stad. Dat is 10 keer in het Oude Testament. In de praktijk was de stad niet zo heilig. Maar het was wel de bedoeling dat het heilig zou zijn in de praktijk. En de bedoeling van Gods wegen is altijd geweest dat Jeruzalem voor alle steden op aarde hem zou dienen. En dus geheiligd werd tot de dienst aan Jehovah. Ook dat zal uiteindelijk pas gestalte krijgen in de wederkomst van Christus, uiteraard. Het heet ook de stad Gods, maar dat is onder andere hier in het tweede vers van Psalm 48. En eerder kwamen we de term al tegen in Psalm 46, één bladzijde terug. Zodat u ziet dat die term dan toch voorbehouden wordt aan het Jeruzalem in de dagen van, of beter nog, na de wederkomst van Christus. Dat was in Psalm 46 vers 5. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods. En daarna heet het het heiligdom der woningen der Allerhoogsten. Zodat je daar meteen dan nog een titel krijgt voor Jeruzalem. Maar er zijn er tientallen, bij nader inzien. Maar stad Gods alleen hier en in Psalm 48 vers 2. De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods. Die hier voor de gelegenheid ook genoemd wordt de berg zijner heiligheid. Hoewel dat de term is ter aanduiding van Sion. Roep luide, blaas de bezuin te Sion, de berg mijner heiligheid. Joel 2 vers 1 of zoiets. Sion dus. Maar de stad van God, dat is het ook. De heilige stad. Stad Gods. Het heet de stad van de grote koning. Dat is eigenlijk alleen hier in Psalm 48 vers 3. De stad des groten konings. Bij nader inzien staat het ook in het Nieuwe Testament. Maar het wordt aangehaald in deze psalm. Dat is in Matthäus 5. Dat zal er wel bij staan, toch? Matthäus 5, vers 35. Jazeker. De stad des groten konings. In Matthäus 5, vers 35. Dat is in de bergreden. Zegt de Heer dat men niet zou zweren bij Jeruzalem. Want dat is de stad van de grote koning. En hij die het zei, is die grote koning. Hè? En ik kende deze uitspraak en haalde hem aan. Dan hebben we nog, die kent bijna niemand, Colonia Aelia Capitolina. Hoe je dat schrijft, net zoals je het zegt, broer. Ja. Colonia, kolonie, Keulen, zeg maar. Althans, de Duitsers noemen het dan weer Keulen. Maar Colonia, dat is Latijn, dat begrijpt u, hè. Dat is dus een naam uit de Romeinse tijd. Colonia Aelia Capitolina. En Capitolina verwijst naar Jupiter. Want Jupiter werd door de Romeinen zo genoemd. Hè? Jupiter Capitolina. Maar Jupiter is dezelfde als Zeus. En Zeus is dezelfde als Allah. En Jupiter is dezelfde als de duivels. Zeg ik het nou goed? Met een omweg, hè, zei ik het. Hè? Ik zei het goed, hè? Ja, toen maar weer. En Elia, dat was de voornaam van, de achternaam, van Hadrianus, keizer Hadrianus. Na een of andere Joodse opstand, want na het jaar 70 en de verwoesting van Jeruzalem, woonden er nog weer, toch weer na verloop van tijd, Joden in Jeruzalem of wat er voor door moest gaan. En na die opstand, die onderdrukt werd door keizer Hadrianus, werd de stad met de grond gelijk gemaakt. Dat wil zeggen, werden alle bergen en dalen geëgaliseerd. Vandaar dat we nou nog niet weten waar Sion precies is. Hebben jullie die? In het kaartje voor het zuidwesten van het tegenwoordige Jeruzalem, waar men een monument heeft gewijd aan David. De Tomb of David noemt men het. Hè? Dat gebied heet Sion, met de Sionspoort. Maar iedereen weet dat het daar niet was. Maar waar het dan wel was, schijnt me niet te weten. Ik ook niet. Nou ja, ik heb een vermoeden. Ik denk dat het verder noordelijker lag. Noordelijker boven het tempelgebied. Daar kom ik zo op. Maar de Romeinen hebben het gebied geëgaliseerd. Vandaar dat je de diverse plaatsen niet goed kunt terugvinden. Iets als het Kaasmakersdal, zo heette dat toch? Kaasmakersdal, hoe staat het in de Statenvertaling? Kaasmakers, kijk maar aan, waar heeft hij het over? Zie je, dat is men allemaal kwijt, want het gebied is geëgaliseerd door de Romeinen met als doel dat men inderdaad de plaatsen niet meer zou herkennen, zodat de herinnering daaraan en de band daarmee zou vernietigd worden. Vandaar dat de naam Jeruzalem vervangen werd door min of meer zijn eigen naam. Het werd meteen een Romeinse kolonie. Dat wil zeggen dat afgezwaaide militairen zich daar vrij konden vestigen. Net als in Keulen. Colonia, ja. En bovendien, dat is ook aardig om te vertellen, vanaf dat moment werd niet alleen de stad genoemd Colonia Aelia Capitolina, maar werd het land genoemd Palestina. Bent u Palestina wel eens tegengekomen in het Nieuwe Testament? Geschiedenis van het Nieuwe Testament. Bovendien, ja, in het Oude Testament wel, maar dan is het gebied van de Palestijnen, de Filistijnen, dat is de Gaza-strook, wat wij de Gaza-strook noemen. Dat is een ongelukkige naam, want het heet Palestina, maar die Romeinen, die hebben het hele land Palestina genoemd. Zodat degenen die daar in 1948 uitgevlucht zijn, zich vandaag Palestijnen noemen. Heb je dat? Wat een verwarring dat is. Je moet altijd goed bij de les blijven bij dit soort dingen. Hè? Maar goed, men heeft de locatie dus willen verdonkeren, manen en de namen ook. Dat heeft niet al te veel geholpen, maar iets wel. De Arabieren trouwens noemen Jeruzalem El Quds. En El is gewoon het bepalend lidwoord. En Quds komt van het Hebreeuwse, het Semitische, Kades. Dat wil zeggen het heilige. Het heilige. De heilige plaats, El Quds. Maar die nemen de naam Jeruzalem dus ook niet op de lippen. Dus El Quds staat op de borden ook daar, hoor, ten op de wegwijzers in het Arabisch. Jeruzalem is een lange naam en een paar letters El Quds voor de Arabieren. Ja. De heilige stad. Dat is het ook. En die naam draagt de plaats sinds de Mohammedanen uiteraard, de muzelmannen, dan wel de Moren, of hoe we ze maar noemen moeten, Jeruzalem veroverd hebben in 638. En uit die tijd stammen vervolgens ook de tegenwoordige muren van de stad, want die stonden er ook niet, deze muren stonden er ook niet in de dagen van de Heer Jezus. En dat is weer van belang in verband met het zoeken naar, nou ja, zoeken. Het zoeken naar waar nou eigenlijk Golgotha was. Het was een heuvel. Je mag aannemen dat die door de Romeinen ook geëgaliseerd is. En voor zover men de locatie van de zogenaamde grafkerk van vandaag niet wil accepteren als de plaats waar het daadwerkelijk was, zegt men: dat kan niet, want dit ligt binnen de stadsmuren en volgens de Bijbel lag het buiten de stadsmuren. Maar dan is men gemakshalve vergeten dat deze stadsmuren pas veel later gebouwd werden. Bovendien, voor zover ik weet, zijn de fundamenten van de vroegere stadsmuren wel degelijk bekend. Dat wil zeggen, men weet waar die liggen. En dan ligt de grafkerk wel degelijk buiten de stadsgrens. Ik geloof dus dat die grafkerk inderdaad op de juiste locatie ligt. Niet dat je er wat aan hebt, want de Romeinen hebben daar huis gehouden om de plaats niet meer te kunnen herkennen. Toen kwamen de christenen onder aanvoering van Helena, de moeder van koning Constantijn. En die heeft daar een kerk laten bouwen, zodanig dat je de plaatsen dus ook niet meer herkent. Toch? Herkent u wat als je in die kerk bent, die grafkerk? Nee, niet echt. Hier en daar kun je een stukje blote rot zien. Maar goed. Maar ik denk wel dat het de juiste plek is. Er is heel wat gebeurd. Nou goed, Jeruzalem. Jeruzalem wordt ook genoemd Sodom. Daar is ook een goede reden voor, want het zal Jeruzalem vergaan als Sodom. Het zal verwoest worden, zegt de Bijbel. Met name in de dagen van de wederkomst van Christus en wat nauwkeuriger aan het einde van de 70ste week van Daniël. Ik neem aan dat dat langzamerhand dan toch wel bekend is. En de naam Sodom wordt aan Jeruzalem gegeven in Openbaring hoofdstuk 11. In het hoofdstuk over de twee getuigen. Hun lichamen zullen op de straten liggen van de stad die geestelijk genaamd wordt. Het is dus overdrachtelijk bedoeld, ja. De geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Maar Sodom en Egypte werden in het verleden verwoest. En de verwoesting van Sodom en Egypte worden beiden in de Bijbel vele malen aangehaald als beschrijving van het oordeel dat in de toekomst over Jeruzalem, maar uiteindelijk over de hele aarde gebracht zal worden. Belooft niet veel goeds dus. Dat is Openbaring 11. Dan hebben we nog de uitdrukking de bloedstad. In Ezechiël 22 en Ezechiël 24. En ook dat hangt samen met oordeel dat over de stad gebracht zal worden. De achtergrond van de term is wat de Heer Jezus later zegt, dat de profeten in Jeruzalem gedood werden. Nou, het was macht der gewoonte. Het gebeurt niet dat ze niet gedood worden daar. Zo ongeveer zei de Heer dat. Dat wil zeggen, het woord des Heeren was daar niet welkom. Het mag dan zo geweest zijn dat er ooit een tempel gestaan heeft, maar heus, belangstelling voor dat woord van God is maar korte tijd geweest in de hoogtijdagen David en Salomo en daarna was het daarmee afgelopen in de praktijk. En dus de bloedstad. Het is niet best wat daar allemaal beschreven wordt. Daarna hebben we natuurlijk heel wat mooiere termen voor Jeruzalem. Ik wil hier toch eerst maar, voordat ik die psalm begin te lezen, een enkele schriftplaats laten zien in dit verband. Dat is in de eerste plaats in Jesaja 2. En daar gaat het over de heerlijke toekomst van Jeruzalem. De positie die de stad in de toekomst zal innemen. Er zijn vele profetieën over. Maar ik neem maar een paar heel voor de hand liggende. Dat is Jesaja 2, helemaal aan het begin van de profetieën van Jesaja dus. Waar staat in vers 2... En het zal geschieden in het laatste der dagen. Begrijp je me goed? Het laatste der dagen is een vaste term in heel de Bijbel voor de dagen sinds de komst van de Messias. Dat wil zeggen, sinds de aanstelling van die zoon, die enige geborene. Dat wil zeggen, sinds de opstanding van Christus. Want wij delen de Bijbel in twee perioden in de eerste plaats. Namelijk de Oud-Testamentische en de Nieuw-Testamentische. Dat is een zeer onnauwkeurige, overigens. Want Oud-Testamentische periode, als je die term, als je niet weet wat we erover afgesproken hebben, dan denk je, Oude Testament, dat begint dus bij het Oude Testament. Dat is dus bij Mozes en bij de wetgeving op de Sinaï. Maar dan ben je al 2500 jaar voorbij Adam, met nog maar 1500 jaar te gaan tot op Christus. Dat wil zeggen, het is ruim minder dan de helft van wat wij de Oud-Testamentische geschiedenis noemen. Dat is toch een beetje lastig. En wat het Nieuwe Testament betreft, ja, daar bestaat tot vandaag discussie over de vraag of het Nieuwe Testament eigenlijk al, het Nieuwe Verbond eigenlijk al in werking is getreden. Ik vind die discussie volledig overbodig, omdat ik denk dat de Bijbel er duidelijk genoeg over is. Maar niettemin, wij zitten dan toch nog met onze tegenwoordige tijd, waarin het Koninkrijk, niet het Nieuwe Testament, maar het Koninkrijk verborgen is. En daarna komt er nog een periode waarin het Koninkrijk openbaar zal worden. Maar het hele punt is dat de Bijbel vanuit het Oude Testament spreekt over de laatste dagen, of de laatste tijd, of te dien dagen, dat kan ook nog. Maar het zijn termen ter aanduiding van alles wat plaats zal vinden na de opstanding van Christus. Dus nadat het Nieuwe Verbond officieel in werking is getreden. Kortom, wij leven al 2000 jaar in de laatste dagen. En er moeten nog minstens 1000 jaren volgen. Afgerond op 1000 jaar nauwkeurig. Onnauwkeurig. Ja. Het zal geschieden in het laatste der dagen, want u wordt geacht te weten dat in het algemeen gesproken in het Oude Testament geen onderscheid gemaakt wordt tussen wat wij noemen de eerste en de tweede komst van Christus. Goed, hier en daar is er een tekst waar je dan toch over struikelt, maar ik zei ook in het algemeen. Ik bedoel dit. In Deuteronomium 30 staat dat de Heer zegt, ik zal wederkeren en u vergaderen uit alle volken. Dan moet je wederkeren. Is hij dan daarvoor ook al een keer geweest? En het antwoord is ja. De vertalers hadden er zoveel moeite mee dat ze het anders vertaald hebben. Hè? Er staat, ik zal u weder verzamelen. Maar er staat, ik zal wederkeren en u verzamelen. Dat is echt waar. Dus daar heb je het idee van wederkomst, toch? En ook iets als Jesaja 49. Ik heb mijn werk gedaan, ik heb een opdracht volvoerd, zegt de knecht des Heren. Ik moest Israël verzamelen, maar Israël heeft zich niet laten verzamelen. En dan staat er dat tot hem gezegd wordt, nee, maar ik heb u ook gesteld tot lichte rijdende tot aan het einde der aarde. Dan krijg je dus ook een probleem. Maar neem niet weg dat in het algemeen het onderscheid tussen eerste en wederkomst van Christus niet gegeven wordt. Dat wil zeggen, het is een verborgenheid. En inderdaad, ook Petrus is daarover gestruikeld, om zo te zeggen. Nou, niet echt gestruikeld, maar ik zeg het alleen wat ongelukkig. Maar die zei dat de profeten zelf er moeite mee hadden met het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En dat niet alleen, maar vooral de tijd die daar betrekking op heeft. Schrijft hij in 1 Petrus 1 vers 10 of 11. Want in het algemeen wordt dat onderscheid niet gemaakt. Wij leerden trouwens over dat je vanuit het Oude Testament kan je naar de toekomst kijken als bergtoppen. Maar dat daar dalen tussen liggen, dan kan je op die afstand niet zien. Gebruikelijke voorstelling van zaken binnen de bedelingenleer. Zo van je ziet eerst en wederkomst van Christus, maar je ziet ze meteen achter elkaar of naast elkaar, want dat er een dal tussen ligt van 2000 jaar, dan kun je op die afstand niet zien. En ik vind het een goede voorstelling van zaken. Ja, zo ongeveer is dat ook. Laatste dagen. Het zal geschieden in het laatst der dagen. Kijk, weet u waarom? Als Israël zou zeggen, maar ja, als dit het laatste der dagen is omdat de Messias gekomen is, dan zou Jeruzalem hersteld worden. En hoe kan het dan dat degene die zich voor de Messias uitgeeft de verwoesting van Jeruzalem aankondigt? En dan is het antwoord, er staat toch niet bij wanneer in het laatste der dagen. Ergens in die tijd, dat er eerst 2000 jaar zouden passeren voor het zover is. Ja, dat staat hier niet bij, maar dat begrijpen wij, toch? Want er wordt gesproken over de heerlijkheid van Jeruzalem. Daar gaat hij weer. Het zal geschieden in het laatst der dagen dat de berg van het huis des Heren, nog zo'n synoniem voor Jeruzalem, zeg maar, hè? De berg van het huis des Heren. Dat is de berg waarop Jeruzalem en dus de tempel gebouwd was en zal zijn. Dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Heb je nu ook zo moeite met je dit voor te stellen? Als je van niks weet en je leest het letterlijk. Dan wordt die berg van Jeruzalem wordt de hoogste berg ter wereld. Staat er toch? En de heidenen zullen toevloeien. Maar bij toevloeien denk ik aan naar beneden. U niet? Ik wel. Vloeistof die toevloeit. Gaat naar beneden, maar je gaat het naar boven. Dus je zit toch met iets geks. En dat laat zich eenvoudig verklaren. Deze uitdrukkingen over die berg des Heren zijn niet letterlijk bedoeld. Bestamelijk naïef. En ik waardeer het in u dat u naïef bent. Maar het is wel erg naïef. Er zijn heel veel schriftplaatsen die spreken over bergen en heuvelen in de betekenis van koninkrijken, dat wat hoog is. En over dalen in de betekenis van dat wat laag en vernederd is. En in de profetie wordt tamelijk systematisch gesproken over dat de bergen vlak gemaakt zullen worden of vernederd zullen worden en de dalen zullen verhoogd worden. En te denken dat dat een beschrijving is van de geografie is inderdaad naïef. Het gaat om die grootmachten die er op aarde zijn, die zouden vernederd worden. En het koninkrijk over de hele aarde zal gegeven worden aan de minste onder de mensen. Dat is uit Daniel, deze uitspraak. Dat zijn Nebukadnezar, geloof ik trouwens, als ik me goed herinner. De God des hemels geeft het koninkrijk aan de minste onder de mensen. Aan de Heer Jezus namelijk. Degene die uitermate vernederd was. En dat is waar het werkelijk over gaat. En als je dat begrijpt, dan kun je altijd nog vragen, zou dan toch het landschap ook nog veranderd worden? En dan zeg ik, nou ja, dat zie ik dan wel, maar ik persoonlijk lees dat hier niet in. Hè? Maar Jeruzalem zal verhoogd worden, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Het zal de hoofdstad van de wereld worden, uiteraard. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Waarom ook niet? Want de heidenen worden in het algemeen nogal eens als wateren, als zeeën namelijk, voorgesteld. U weet wel, de volken en zeeën. uit Psalm 2, hè? Waarom woeden de volken enzovoorts. Hè? Ook een bekend Bijbels beeld. En vele volken zullen heen gaan en zeggen: komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren. Het is dus letterlijk en overdrachtelijk. Hè? Men gaat naar die berg. Men laat ons opgaan tot het huis van de God van Jacob, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. En dat ik dit vers met u lees, is omdat er meteen bij staat, opdat hij ons leren van zijn wegen. Van waaruit? Vanuit Jeruzalem. Dat is nou precies wat de naam Jeruzalem betekent. Lering, onderwijzing in de wegen des Heren, in de weg des vredes. Die uitdrukking die vindt u in Romeinen hoofdstuk 3 in elk geval. Hij is ontleend aan het Oude Testament, maar ik weet niet aan mijn hoofd waar. Maar er staat over de mensen in het algemeen: de weg des vredes hebben zij niet gekend. Want daarin zou men onderwezen worden. Opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Want uit Sion zal de Torah uitgaan. Dat wil zeggen onderwijs, want Torah is een ander woord voor onderwijs. Inderdaad, het gaat om wetmatigheden. Ik heb u wel eens vaker verteld, geloof ik, Torah kennen wij. Nou, het is Hebreeuws, maar wij kennen het in ons woord trouw. Hetzelfde woord en in het Engelse true en truth, voor trouw en voor waarheid, waarmee meteen het begrip waarheid weer gedefinieerd is. Hè? Waarheid is trouw, waarheid blijft, waarheid is onvergankelijk. Maar ja, dat wisten de oude Griekse wijsgeeren ook, hoor. En wij zouden het ook moeten weten. Maar uit Sion, andere naam voor Jeruzalem dus, Sion, eigenlijk dus de naam van de berg, het opgericht teken, het monument. Vanuit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord. Kijk, dat is ook een leuke. Wat eerst heet wet, heet daarna gewoon des Heren woord. Uit Sion zal de wet uitgaan, uit Jeruzalem zal het woord des Heren uitgaan. Mooi parallelisme. En hij zal recht spreken, recht doen, rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken, en ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen, zodat u ziet dat het inderdaad een lering van vrede is. Een onderwijs in de vrede, in de wegen des Heren en dus de weg des vredes. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard meer opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. Ik heb me dat van jongs af aan afgevraagd wat een vreemde regel in dat liedje dat is. Hè? Study the war no more. De oorlog niet meer studeren. De oorlog niet meer leren. U weet wel, Down by the Riverside en dat soort dingen. Study the war no more. Maar de hele terminologie komt in de eerste plaats hier uit Jesaja 2 vers 4. Maar eigenlijk uit vers 3. Omdat de uitdrukking staat tegenover dat men vrede zal leren. En dat blijkt moeilijk te zijn. Oorlog heb je maar zo. Vrede schijnt een heel proces te zijn. Toch? Zo noemt men het tegenwoordig. Het is een Nederlands woord geworden. Vredesproces. Toemazig. Maar vrede, ja, die krijgt men bij God. Hè? En andersom, hij is onze vrede. Christus is onze vrede. Die het verschil tussen heiden en joden heeft weggewerkt en namelijk een nieuw verbond tot stand gebracht heeft, enzovoorts. En daarom, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. Dat is Romeinen 5 vers 1. Maar men zal onderwezen worden in de wegen des Heren en dus in de vrede. En dat is de letterlijke vertaling van de naam Jeruzalem, onderwijs van vrede. Komt gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Eerst Israël en daarna zal Israël de functie innemen van dat koninklijke en priesterlijke volk en de priesterlijke taak vervullen, namelijk het woord des Heren onderwijzen, want dat is fundamenteel de verantwoordelijkheid van de priesters. die geacht worden schriftgeleerden te zijn en onderwijzers. Volgens de Mosaïsche instellingen. Maar goed, vanaf vers 6 wordt dan beschreven dat het zover nog niet is en dat Israël de Heere verlaten heeft, de rotssteen die hun gebaard had en al dat soort dingen meer. Maar niettemin vinden we hier dan toch een korte beschrijving van de toekomstige positie van Jeruzalem. Dat is dan nadat Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël verwoest zal zijn. Hè? Daarna wordt het opnieuw gebouwd. Ja. Onder leiding van en onder toezicht van de Messias zelf. De echte bouwer. De Ben, de zoon, de bouwer. Nou goed, ik noem u, want ik was toch in Jesaja, kan ik ook Jesaja 60 wel even noemen. Waar boven het hoofdstuk overigens staat, Jeruzalem weer verheerlijkt en verrijkt. Precies. Nou, vers 14. Ook zullen zich buigende, dat moet anders zeggen, ook zullen zich buigende tot u komen de zonen, de kinderen, dergenen die u onderdrukt hebben, de heidenen namelijk. En allen die u gelasterd hebben, zullen zich nederbuigen aan de planten uw voeten. En zij zullen u noemen de stad des Heren, want die u is maar niet Israël. Het is in deze uitdrukkingen Jeruzalem. Zij zullen u noemen de stad des Heren. Daar heb je nog een titel, hè? De stad van Jehovah. En nog een, het Sion van de heilige Israëls. Het Sion van de Messias in de praktijk. In plaats dat gij verlaten en gehaat zijt geweest, tot in onze dagen, zodat niemand door u heen ging, zo zal ik u stellen tot een eeuwige heerlijkheid, tot vreugde van geslacht tot geslacht. En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de borsten der koningen zuigen, en gij zult weten dat ik de Heere ben, uw heiland en uw verlosser, de machtige Jacobs. Dat zijn dus Messiaanse tijden. En die vreemde uitdrukkingen uit vers 16 betekenen gewoon dat de rijkdom van de volkeren zal toestromen naar Jeruzalem. Om gewijd te worden aan de God van Israël. Dat is precies ook wat in het verleden gebeurd is in de dagen van Shlomo. Dat wil zeggen Salomo, de zoon van David en daarmee dus logischerwijs het type van degene die meerder is dan Salomo, de Messias. Want in de dagen van Salomo stroomden de schatten der wereld ook allemaal naar Jeruzalem. Vanuit de heidense volkeren. Dit staat uitgebreid in de Bijbel, maar gewoonlijk wordt er overheen gelezen of wordt gedacht, het zal wel zo'n vaart niet gelopen hebben. Maar die vaart liep het wel, ja. Want Salomo in zijn dagen was de grootste, de hoogste koning ter wereld en de koningen der aarde bezochten inderdaad Salomo om zijn rijkdommen te aanschouwen. Bovendien om zijn rijkdommen uit te breiden, want ze brachten per jaar 666 goud mee. Is dat in de Bijbel? Talenten, geloof ik. Was het zo? Weet ik niet meer. Dat ben ik allemaal weer vergeten. Maar bovendien kwamen ze om zijn wijsheid te horen. Het is een schitterende illustratie van het Messiaanse Rijk. Uiteraard. De geschiedenis zal zich herhalen, maar dan tamelijk definitief. Ik lees u nog Micha hoofdstuk 4, vers 1. Maar in het laatste der dagen, nee, een andere keer heet het gewoon te dien dagen. Of nog korter, dan. Maakt geen verschil, het wijst naar de toekomst. De nieuwtestamentische tijd. Maar in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen, de volken zullen tot hem toevloeien, en vele heidenen zullen heen gaan en zeggen, kom, dan laat ons opgaan tot de berg des Heren, enzovoort. Het is, zijn dezelfde woorden als die wij vinden in Jesaja 2. Maar het gaat er maar om dat dat dus inderdaad hier herhaald wordt. We vinden ook bijvoorbeeld in Zacharia 14, maar nou zoek ik het niet meer op. Wij vinden bijvoorbeeld in Zacharia 14... Eerst vermeld de verwoesting van Jeruzalem, de komst van de Heer op de Olijfberg, de verzameling van een overblijfsel in Petra of Azal, want zo wordt het daar genoemd, waar het hoofdstuk eindigt met te beschrijven hoe inderdaad jaarlijks een delegatie van alle volkeren der aarde zal optrekken naar Jeruzalem om daar het loofhuttenfeest te vieren en de Messias dan wel, de God des hemels, de God van Jacob, eer en heerlijkheid te geven enzovoorts. Maar het is de herhaling van wat historisch dan toch gedurende enige jaren heeft plaatsgevonden tijdens de regering van Salomo. Maar ik laat het er maar even bij en ga terug naar de psalm. Een lied, een psalm van, of een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, dat weet u langzamerhand, hè. Korach als uitbeelding niet alleen van een gelovig overblijfsel, maar ook als uitbeelding van eerstelingen die gewijd zijn aan de dienst des Heren. En met name in de tempeldienst, waar ze allerlei functies vervullen. Korach, heb ik u wel eens gezegd dat de naam Korach samenhangt met to cohere. In het Nederlands, hoe heet dat? Je hebt alleen het woord coherent, voor zover dat nog Nederlands is. Samenhangend. Daarna krijg je cohesie. Maar het komt van Korach. Zij vormen een eenheid, een geheel. Ze zijn dus ook een uitbeelding van de gemeente. Maar net zo goed van de eerste gelovigen straks onder de volkeren. Dat is heel Israël feitelijk, hè? Een gelovig overblijfsel in elk geval. Samenhangend tot één geheel en gewijd aan de dienst aan God. Maar goed, die heb ik al vaker uitgelegd, dus ik ga nu maar weer verder. Er staat, de Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze schots. Op de berg zijn er heiligheid. Zijn dus redelijk bekende termen. U komt de stad onze schots alleen nog maar voor in Psalm 46... hebben we alle schriftplaatsen weer gehad, maar het is de stad Gods. Zo goed als het koninkrijk, het Messiaanse Rijk, genoemd wordt het koninkrijk van God. En dat komt veel vaker voor. Niettemin is het het koninkrijk van de zoon van David, dan wel van de Messias. Of gewoon van de Heer. En het heet de berg zijner heiligheid. Dat is hetzelfde als zijn heilige berg. Ik maak me sterk dat er zulke vertalingen ook in omloop zijn, zelfs van dit vers, zijn heilige berg. Het verschil is alleen dat in de term de berg zijner heiligheid het bijvoeglijk naamwoord heilig vervangen is door het zelfstandig naamwoord heiligheid. En dat is de manier om het te beklemtonen. Dus zijn heilige berg. De berg zijner heiligheid. Het is een heilige berg. Een berg gewijd aan de dienst van God. En dat geldt heus niet alleen voor de zogenaamde tempelberg. Het geldt voor heel Jeruzalem. Hè? Schoon van gelegenheid, dat wil zeggen schoon gelegen. Een mooie plek. Met een wijds uitzicht. Vanuit Jeruzalem alle kanten opkijken wordt wat moeilijk met die bebouwing. Maar andersom is het goed te herkennen. Jeruzalem is van einde en ver in de verte te zien. Daar ligt Jeruzalem. En ook al zie je de gebouwen niet, zie je de berg. Van welke kant dan ook. Schoon van gelegenheid. Een vreugde der ganse aarde is de berg Sion. Ik las u net uit Jesaja 60 was het, waar de situatie van Jeruzalem gerelateerd wordt aan alle volken. Alle koningen der aarde, de volkeren der aarde enzovoorts. En die komen de heerlijkheid van Jeruzalem bekijken en dat soort dingen meer. Ik ben dus inderdaad niet geneigd om voor aarde de beperkende lezing aan te houden. Dat wil zeggen, de aarde is Eretz en Eretz is gewoon het land. Ik denk dat het hier betrekking heeft op inderdaad alle volken. De hele wereld. Want het gaat over het Messiaanse Rijk. Het is de vreugde der ganse aarde. Zoals Jeruzalem dat was in de dagen van Salomo, nadat hij enige jaren, een jaartje of 20, aan de regering geweest was en niet alleen de tempel gebouwd had, maar ook de diverse paleizen en nog zo wat forten rondom de stad en weet je veel wat. Hij is eigenlijk de man die Jeruzalem werkelijk gebouwd heeft, hè? Uitgebreid. Een vreugde der ganse aarde is de berg Sion. De zijden van het noorden. Aan de zijde van het noorden staat het, dat mag wat mij betreft ook. De historische betekenis kan alleen maar zijn dat Sion, dat wil zeggen de paleizen en alles daarvan, de grote heerlijkheid in het bijzonder van Jeruzalem, gelegen was aan de noordelijke helling, op de noordelijke helling van de stad. Aan de noordkant, waar de Jaffa-poort is tegenwoordig. Nee, niet de Jaffa-poort, de Damascuspoort, sorry. Aan de noordkant van de stad. Wij weten het niet. Wij weten dat de stad Davids feitelijk was ten zuiden van de tegenwoordige Tempelberg. Maar zijn grote woestenij daar, al was het maar omdat men daar voortdurend opgravingen aan het doen is, de berg Ofel. Maar waar Salomo zijn gebouwen gestaan hebben, zijn paleizen, en dat waren er nog wat, en die waren aanzienlijk groot. Lees het maar na in de Bijbel, dus niet gering. Waar die gestaan hebben, weet men niet, eenvoudig omdat het daarna verwoest is geworden en de stad zelf is meerdere malen verwoest geworden en bovendien ook nog min of meer geëgaliseerd. Dus men weet het niet en naar de Bijbelse gegevens kom je niet verder dan dat moet aan de noordelijke hellingen van Jeruzalem geweest zijn. En de aardigheid is dat de normale weg om Jeruzalem te bereiken, in het algemeen, die is uit het noorden. Want in het zuiden was een dal, in het oosten is een dal, in het westen is het dal van Gion. Dus de normale route komt vanuit het noorden. Dat is de richting waarvanuit ook altijd de vijanden kwamen. Die kwamen altijd uit het noorden. Zelfs als de Egyptenaren kwamen, kwamen ze met een omweg. Want langs de andere kant was Jeruzalem nauwelijks te benaderen. Omdat je dan een steile berghelling voor je had. En dan was Jeruzalem een sterke vesting. Dus men kwam altijd van het noorden. Ik zal maar zeggen van de kant van de vlakte van Jezreel. De kant van Megiddo. Van die kant af. Ja, daar zijn dus heel wat veldslagen gevoerd. Logischerwijze. En de laatste moet nog komen. Aan het eind van de 40 jaren van de bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen, dat is die veldslag tegen de legers van die komen vanaf van de opgang der zon. Namelijk van over de Eufraat, de legers van het antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad. Maar als de Babyloniërs naar Jeruzalem komen, ja, dan komen ze vanuit het noorden. Je wordt het beschreven. En Jeruzalem zelf, de residentiële gedeelte van de stad, het gebied van de paleizen, regeringsgebouwen enzovoort, dat was ook de noordkant van de stad. En de heerlijkheid daarvan, zeg ik dan maar weer in Bijbelse termen, die zag je dan dus inderdaad al van verre. Het wordt bij gelegenheid in de psalmen ook nog wel beschreven. Als men optrekt naar Jeruzalem, al was het maar om het loofhuttenfeest te vieren, ziet men de stad van verre. En de heerlijkheid van die stad, vergis u niet. Want het is allemaal ivoor en goud en zilver en koper en weet je veel wat. Zo was die stad nou eenmaal. Reken het maar eens uit, als je kunt. Ik hou me aanbevolen, want ik kan het niet. Reken het maar eens uit. Je enorme hoeveelheden goud, zilver, koper, edelstenen die gebruikt werden voor de bouw van deze gebouwen allemaal. Het wordt geïnventariseerd voor een deel in de Bijbel. Voor zover dat mogelijk is, want zegt de schrijver er bij gelegenheid bij, daar was zoveel, er was niet te tellen. Staat het allemaal? Ja. Nou goed. De zijden van het noorden. De stad van de grote koning. En u weet daarna dat de term zijden van het noorden gebruikt wordt. Nou, dat weet u misschien niet, maar u moet het onthouden. Dus de term zijden van het noorden wordt in de Bijbel synoniem met de plaats waar de troon staat. De plaats van waaruit geregeerd wordt. Niet noodzakelijk de zijde van het noorden van dit Sion. Wat het maar is, de zijde van het noorden. Leest u het maar eens na in Jesaja 14. Want ja, ik kan niet aan de gang blijven. Jesaja hoofdstuk 14. Dat is die profetie over de koning van Babel. Ik weet het. Gaat over de koning van Babel. Maar dan toch over de koning van Babel, zoals we die vooral kennen uit, laten we zeggen, Openbaring. En uit Jeremia 50 en 51. De koning van Babel. Dat wil zeggen de duivel zelf. Die hoogmoedig werd, weet u wel, en zei: ik zal opklimmen aan de zijden van het noorden, staat er. Ja. Hij zou zijn troon stellen boven de troon van de Allerhoogste God, aan de zijden van het noorden. En als je niet beter weet, is dat dus de noordelijke helling van Jeruzalem, vanouds. Maar het betekent natuurlijk veel meer, hè. Heb ik u wel eens verteld wat noorden betekent? Waarschijnlijk wel. Het woord betekent zoveel als wat in nevelen gehuld is. We weten niet precies wat daar is. En je moet vooral even de kaart of de globe erbij nemen voor het gemak. Je kan naar het noorden, je kan heel ver, maar wat er in het uiterste noorden is, dat weten we niet, hè. Dat dacht Willem Barents ook trouwens. Hoe het daar in het noorden is, ga ik eens bekijken. Maar goed. Toen maar weer. Dan wordt daar wat vaag, omdat het ontoegankelijk gebied is. Enzovoort. Het is een synoniem voor verborgenheid. Het is wat wazig, het noorden. Maar tegelijkertijd is het een bergplaats, een veilige plaats. Omdat die moeilijk bereikbaar is. En omdat men eigenlijk niet helemaal precies weet waar het is. Tsafun in het Hebreeuws. Ons woord safe komt er vandaan. Nou, het is Engels, maar vooruit. Safe. Een safe. Komt van het Hebreeuwse tsafun, het noorden. Maar dat betekent het veilige, uiteraard. Hè? Een safe is veilig. Zeg maar. Ja. Aan de zijden van het noorden. De stad van de grote koning. En op een of andere wijze, laat ik dat er nog eens bij vertellen, het noorden is ook waar alles om draait. Hè? Dat was bij de ouden ook zeker bekend. Ik bedoel, wij gebruiken kompassen of zoiets. Weet zo'n ding? Een Garmin, TomTom, wat gebruik jij?
Of een duif die gaat naar noorden.
Een duif. Dat is ook zoiets raars. Een duif kan wel de weg terugvinden, maar alleen als het naar het noorden is, hebben ze mij verteld. Ja, hebben ze mij verteld, toch? Of niet? Ja, ook zoiets vreemds. Maar vooruit maar weer. Het noorden is waar alles om draait. Noorden heeft dus ook toch de betekenis van centrum. Maar dan weer. Dat wat bedekt is, omdat men het centrum niet bereiken kan. En denk dan maar aan het centrum van het heelal. Wat zou dat wezen? En hoe kom je daar? Daar weten we weinig van. Maar je toch navigeer je aan de hand van dat noorden. Het is dus een dominante plaats, een heersende plaats. Nou ja, dat lijkt me voldoende, want het komt overeen met wat het vers zegt. Hè? Aan de zijden van het noorden. Maar het is vanuit het verborgene. Als ooit Babel verwoest moet worden, komt er een leger vanuit het noorden. En het is zo geheim, safe, het is zo geheim dat niemand weet wie die lui zijn. Nee, staat in Jeremia 50, als ik me goed herinner. Maar ze komen uit het noorden. Nou ja, het is de gemeente. U vraagt het mij niet, maar... maar het is de gemeente. Uit het noorden. Uit een veilige plaats. We weten niet waar ze eigenlijk vandaan komen, maar dominant zijn ze wel. Jazeker. Zal door de gemeente een oordeel gebracht worden over Babel. Staat al in het Oude Testament. En daarna zegt u, dat kan niet, want de gemeente is daar een verborgenheid. Dan zeg ik weer, van mijn kant, En dus staat het er, want het is daar verborgen. En maar als je niet oplet, vind je het niet. Nee, je moet dus wel wat opletten. Een beetje goed zoeken. Ja, dat moet je vooral vroeg doen, staat er. Dat is toch wat voor Broeder Vos, want die heeft weinig slaap nodig, heb ik begrepen. Ja. Goed. Vers 4. God is in haar paleizen. Dat wil zeggen, in Sion. God is in de paleizen. Er waren meerdere paleizen. In Jeruzalem. Nou ja, in Nederland ook trouwens. Maar in Jeruzalem ook al, hè. Lees de Oud-Testamentische geschiedenis maar na. Maar nu is het, God is in haar paleizen. God zelf is de koning op de berg zijner heiligheid. Weet u nog, Psalm 2? Waar de Heer gezalfd werd. Ik toch heb mijn koning gezalfd over de berg mijner heiligheid. Precies. Nou, daar gaat het over, over de Messias dus. Hè. Daarom heet het ook Stadgans. Hoewel het de Messiaanse stad is en de stad Davids. God is in haar paleizen. Hij is er bekend voor een hoog vertrek. Dat wil zeggen, bij hem is een schuilplaats en dat weet iedereen. Hij is de toevlucht zijns volks. Bij hem kan men terecht. De term hoog vertrek zijn we geloof ik ook al eerder tegengekomen, want die wordt meerdere malen in de Bijbel gebruikt. De vertalers hadden er wat moeite mee, hoog vertrek. Ze hebben er alleen maar de hemel van gemaakt en daarom ook maar met hoofdletters geschreven. Het woord betekent in werkelijkheid gewoon een hoge rotspiek. Waarop men zijn toevlucht kan nemen en waarop men geacht wordt veilig te zijn. Nou, dat is dus Jeruzalem dus ook eigenlijk gelegen op de top van een berg. Maar het is meer dan dat. Dat is uiteraard duidelijk, hè. Men zal tot hem komen, zich aan hem onderwerpen, want bij hem is men veilig. Als men zich aan hem onderwerpt, vanzelfsprekend. Wij kwamen de uitdrukking hoog vertrek tegen in Psalm 18. De Heer is mijn steenrots, mijn burg, mijn uithelper, mijn God, mijn rots, mijn schild, de hoorn mijn heils en mijn hoog vertrek. Psalm 18, vers 3. Dat hebben we in de tijd besproken. Maar het is een veilige plaats geworden en daarmee niet alleen Jeruzalem. Want ziet, de koningen waren vergaderd. Zij waren tezamen doorgetogen. Zo, gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd. Zij werden verschrikt. Zij haasten weg. Beving greep hen al daaraan. Smart als een barende vrouw. Wat beschreven wordt, is dat de heidenen optrekken tegen Jeruzalem en dan zien ze de stad en dan beginnen ze te beven en dan gaan ze er vandoor. Waarna de vraag is, wanneer is dat ooit gebeurd? Hé? Ja, broeder, maar dat was de vraag niet, hè. Inderdaad, dat moet nog gebeuren. Alhoewel wij zo'n gebeurtenis kennen van de legers van Sanherib die Jeruzalem omsingelden, maar de andere dag waren ze allemaal weg. Alleen staat niet bij waarom, ja. Ze waren gevlucht. Hoe dan ook. En of Jeruzalem toen zo'n indrukwekkende plaats was, waag ik te betwijfelen. Dus lijkt me toch niet helemaal te passen. Maar het is wel een illustratie van wat in de toekomst zal gebeuren. In ieder geval, in het verleden is het gebeurd dat de Assyriërs optrokken tegen Jeruzalem. En ze hebben heel wat steden van Juda veroverd, staat er in de Bijbel. Betekent ook dat ze heel wat Joods volk hebben weggevoerd in Assyrische ballingschap, mind you. Dat Joden werden weggevoerd in Assyrische ballingschap, net als eerder al de tienstammen. Ja. Maar ze hebben niet Jeruzalem zelf veroverd. Zover is het niet gekomen. Dat gebeurde een poos later, pas enige decennia later, toen Assyrië zelf onder de voet was gelopen door de wat zuidelijker Babyloniërs. En Babel heeft wel degelijk Jeruzalem veroverd. En wat er van Juda overbleef, weggevoerd in Babylonische ballingschap. En dat is dan wat wij kennen als het Joodse volk. De vraag was, wanneer is dat gebeurd? Dat de legers optrokken tegen Jeruzalem en van schrik restomkeerd gemaakt hebben? En het antwoord is, dat is nog niet gebeurd. Niet echt, tenminste. Maar zoiets zal gebeuren en wordt beschreven in het boek Openbaring 16, vanaf vers 12. Waar staat, en de zesde engel goot zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. Grote rivier de Eufraat. En zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen die van de opgang der zon, dat wil zeggen vanuit het oosten, zullen komen. Ze komen dus van de oostkant van de Eufraat. En vanouds, dat is de plek waar Babel ligt. En Babel ligt dus aan de oostzijde van de Eufraat. En van over de Eufraat komen de legers van Babel. Want daar gaat het letterlijk over in hoofdstuk 17, 18 en 19. De stad Babel, die verwoest wordt. Maar eerst komen die legers en ze trekken op naar Jeruzalem. En dan staat er, ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest en uit de mond des valse profeets drie onreine geesten gaan de vorsten gelijk. Want het zijn geesten der duivelen en ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen God. Het is dus het leger van het wereldrijk van die dagen. Maar het is het leger van Babel, uiteraard, want Babel is de hoofdstad van het wereldrijk van die dagen. Het antichristelijke rijk. En dan lees ik meteen vers 16. En zij hebben hen vergaderd in de plaats, het welk in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Dat is in de praktijk de vlakte van Israël. Bij Megiddo, ja. Dat is op de weg naar Jeruzalem vanuit het noorden. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon zeggende, het is geschied. En dan wordt meteen gezegd, er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geweest, niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen en het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn gramschap. Die legers namelijk, die komen daarom. En de stad waar ze vandaan komen wordt verwoest. Maar de andere hoofdsteden ter wereld ook. En op dat tijdstip ben je dus aan het eind van de 33 jaren. Dan heb je het tijdstip waarop de volkeren der aarde verzameld worden voor de zoon des mensen en om geoordeeld te worden. Matthäus 25. En als dat gebeurd is, dan begint de 1000 jaar. Want het loopt uit op het binden van Satan enzovoorts. Maar dan ben je inmiddels al in hoofdstuk 20, geloof ik. Nee, 20. Nou ja, 19 al, inderdaad. En dan hoofdstuk 20 en tussenliggende gedeelte gaat allemaal over de val van Babel. Waarover dan ook grote overwinningsliederen gezongen worden enzovoorts. En waarbij ook beschreven wordt hoe die stad in de loop der geschiedenis de wereld geregeerd heeft eigenlijk. En niet alleen de stad zelf, maar ook het beginsel van Babel, religie. En daarmee trouwens ook de koophandel, de economie. Ja, ja. Maar goed, dat voelt me te ver buiten mijn onderwerp, dus daar ga ik niet op in. Maar ik moet nog even terug naar Openbaring 9... Niet onder de zesde viool, maar deze keer onder de zesde bazuin. Want ik ben van mening dat die zeven bazuinen en zeven violen uit Openbaring gewoon parallel lopen. De beschrijvingen zijn iets verschillend, maar het gaat toch altijd over hetzelfde. Leg ze maar naast elkaar. Hier namelijk vind je dat ook. Want hier vind je in Openbaring 9 niet de zesde viool, maar de zesde bazuin. Vers 13. De zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had, ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. daar heb je hem dus weer. Diezelfde uitvraag. Maar het gaat over hetzelfde dus, hè. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uur en dag en maand en jaar, opdat zij het derde der mensen zouden doden. En het getal der heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000, 13.000, enzovoorts. En dan komt de beschrijving van dat leger, dat inderdaad uiteindelijk min of meer voor Jeruzalem komt te staan. Nou ja, officieel tot in de vlakte van Jezreel, waar zoveel veldslagen ook in het verleden zich hebben afgespeeld. Maar bij Jeruzalem komen ze niet. En ja, ik weet niet, ik hoop dat het overbodig is wat ik nu zeg. Dikwijls wordt gedacht dat dit de legers zijn van Gog en Magog, die naar Jeruzalem optrekken. En dat die de laatste strijd voeren van dat antichristelijk rijk. Ik moet u zeggen dat dat niet het geval is. Bovendien, Gog en Magog zullen optrekken naar Jeruzalem, maar het gevolg is dan dat Jeruzalem verwoest wordt. En pas daarna worden die legers uitgeroeid en worden ook hun steden verbrand. Dat wil zeggen, het lijkt er wel op, maar in dit geval van Gog en Magog gaat het niet om Babel, maar gaat het om Mezech en Tubal. Ik moet even denken wat de Bijbelse namen zijn. Moskou en Tobolsk en wat het maar was, hè. Ros, de vorst van Ros, Mezech en Tubal enzovoorts. Hun steden worden dan ook verbrand, die legers komen om. Maar dat is nadat eerst Jeruzalem verwoest is geworden. Dat is namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar 33 jaar later trekken de legers van Babel op tegen een inmiddels herbouwd Jeruzalem. En dat gaan ze dus niet redden. En dat is het verschil tussen die beiden. En ook moeilijk te maken, Gog en Magog komen daarna nog een keer, maar dat is pas 1000 jaar later. Ze komen 2 keer. Dat zou men moeten vaststellen eerst. Ja. Maar wat beschreven wordt in Psalm 48 is duidelijk genoeg. De koningen, vers 5, waren vergaderd. Daar vind je dus de volkeren bijeen. De volkeren vergaderd. Het is een volkenbond, een unie. In de eerste plaats een volkenbond van 10 staten. Denk maar aan de 10 tenen uit Daniel 2 en de 10 hoornen uit Daniel 7, dan wel uit Openbaring 17. Maar in het algemeen, het is het wereldrijk. De koningen waren vergaderd, zij waren tezamen doorgetogen. Het is nog steeds de volken woede en de natiën bedenken ijdelheid tegen Gods gezalden. Zij beraadslagen tezamen. Hier staat het ook. Het is nu zo, het is zo geweest, de loop der eeuwen, maar het vindt zijn climax pas in de toekomst. Gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd. Zij werden verschrikt, zij haasten weg. Dat is ook wat met die legers van Sanherib in de tijd gebeurde. Zij werden verschrikt en zij haasten weg. Waardoor weten we nou nog niet, hè? Maar dit is wat in de toekomst gebeurt. Beving greep hen al daar aan, smart als een barende. En dat wat betreft de legers, er blijkt echter ook nog sprake te zijn van een vloot. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis. En je kunt vragen wat is Tarsis, dan krijg je een paar antwoorden. Maar daar ga ik nou maar niet op in. Je kunt ook meteen vragen wat zijn schepen van Tarsis. En dan krijg je eigenlijk maar één antwoord. Dat zijn ontiegelijk grote schepen. Dat is de naam, de aanduiding van de grootste schepen die in de tijd gebouwd werden door de Feniciërs. Nou ja, dat was in de dagen van Salomo dus. Dat heette schepen van Tarsis. Ontstellend grote schepen. Tonnage ben ik nou weer kwijt. Ik durf er geen uitspraak over te doen. Want dan doe ik het waarschijnlijk verkeerd. Maar men zou die dingen niet onderschatten. Die waren 10 keer zo groot als de Mayflower waarbij de hoe heet je die jongens? De ja, Puritijnen waren het naar Amerika togen in de tijd om zich daar te vestigen. Hoe noemen ze die lui toch? weet ik niet, de feitelijke stichters van de Verenigde Staten van Amerika. De eerste kolonisten. Met de Mayflower. Maar goed, dat was maar een heel klein bootje vergeleken. Ja, die voeren de Atlantische Oceaan over. Maar dat was maar een heel klein bootje vergeleken met de schepen van Tarsis, zoals ze niet alleen in de Bijbel, maar daarbuiten ook beschreven worden. Kortom, zeer grote schepen, in dit verband kennelijk oorlogsschepen. Bovendien weten wij dat Gog en Magog, die in het eind van de 70ste week zullen optrekken naar Jeruzalem, inderdaad uit het westen komen. Dus dat blijkt, dat kun je uit de beschrijving opmaken, en dus komen ze uit de zee. En het zijn de legers van Oost-Europa die vanuit de Middellandse Zee, kennelijk via de Zwarte Zee en de Bosporus, de Dardanellen en wat er maar wezen mag, en via de Middellandse Zee, landing uitvoeren, invasie uitvoeren op de kust van Israël. En vandaar optrekken naar Jeruzalem. Legers dus, maar ook schepen. En te verwachten is dat het ook hier het geval is. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis, waarbij oostenwind, dat is niet helemaal, het is niet verkeerd vertaald, maar onder oostenwind wordt verstaan van die enorme valwinden. Zo wordt ook de wind beschreven waardoor in der tijd de Schelfzee openbrak bij de doortocht van de kinderen Israëls en waarbij de wateren bevroren. Want dat staat gewoon in de Bijbel. In het Nederlands merk je dat niet. Maar dat is wel wat er staat in het Hebreeuws. Oostenwind. Heel bijzondere harde wind. Het waait daar nooit uit het oosten, normaal gesproken. Als dat gebeurt, in Israël staan uit het oosten, waait bergje dan. Hè?
Af over die schepen in Tarsis.
Ja.
Daar staat je inderdaad over het gewicht nu. Hier staat in 1 Koningen 10, vers 14, het gewicht nu van het goud dat voor Salomo op een jaar inkwam, was 666 talenten goud.
Ja, in één jaar.
Eén keer per 3 jaar.
Ja. En dit is over 1 jaar. Maar, en die schepen van Tarsis, Salomo had schepen van Tarsis, en die voeren weg en kwamen dan na 3 jaar weer om. Dat staat daar, na 3 jaar. Zodat de vrezen valt, ik zeg het altijd wat ongelukkig en wat laconiek, maar zodat de vrezen valt dat ze de hele wereld omvoeren, want daar heb je 3 jaar voor nodig. Met een zeilschip de wereld om duurt 3 jaar. Dat is bekend, want ik weet niet of u de man nog kent. Magellaan, kent u die nog? Magellaan, hoe ze hem maar noemen. Hij was de eerste die de wereld omvoer. Volgens mijn geschiedenisboekjes, zal ik maar zeggen. En hij deed er 3 jaar over. Dat was net iets te lang, want hij zelf overleefde dat niet. Maar zijn vloot wel. 3 jaar. Maar de schepen van Salomo voeren ook de hele wereld om. En de andere keer vertel ik u wel eens, dat hij ook bijvoorbeeld het koper haalde voor de tempel en wat het maar was uit Noord-Amerika. De pilgrimvaders, dat waren die andere lui, ja. Maar pak een beetje 1000 jaar voor Christus waren de Feniciërs en dus de Israëlieten al in Noord-Amerika en hebben daar zich gevestigd en hun sporen nagelaten, waaronder zelfs inscripties van de 10 geboden... Op 2 plaatsen zijn die teruggevonden in Amerika. 1 is in Ohio. Dan ben je in het Middenwesten. Kan je nagaan hoe ver ze geweest zijn. In het Hebreeuws, ja. Mag je in Amerika niet zeggen, want daar moet je geloven dat Columbus Amerika ontdekte en anders vlieg je eruit. Dat is echt waar. Officieel, volgens het Smithsonian Institute of Science. Serieus waar. Maar de Israëlieten waren er al. Alleen ze worden dan Feniciërs genoemd. Maar goed, daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Niet de Feniciërs waren de baas. Salomo was de baas in die tijd. En de Feniciërs waren aan hem ondergeschikt. Want dat was koning Hiram. Die het paleis van David bouwde en de tempel bouwde van Salomo. Althans meehielp. Als ondergeschikte van Salomo. Ja, via dit soort uitspraken, schepen van Tarsis, kom je daar terecht. Wereldscheepvaart is uitgevonden door de Feniciërs, maar het was in de dagen van de meest wijze man die ooit geleefd heeft, als ik de Heer Jezus buiten beschouwing laat voor de gelegenheid, dat was Salomo. Terug naar de psalm. Met een oostenwind verbreekt gij de schepen van Tarsis. Dat is de aanduiding dus gewoon van zeer grote schepen. Het zij oorlogsschepen, het zij de handelsvloot. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien in de stad des Heren der Heerscharen, in de stad onze Gods. U weet nog, in de tijd was Salomo de grootste en toen was Jeruzalem de grootste stad ter wereld. De meest aanzienlijke, de meest heerlijke. En de roep van die stad ging uit over de hele wereld. De koningen der aarde verzamelden zich in Jeruzalem en brachten jaarlijks 666 talenten goud met zich mee. Zodat je ziet dat 666 niet maar het getal is van de antichrist, maar eigenlijk van de Christus. Nou ja, van de zoon des mensen, en dat is de titel die Salomo droeg. Als voorvader van de Heer Jezus, maar als erfgenaam van Adam dus ook. En een van die koningen der aarde was een dame. Ja, ik aarzel, want ik denk, nou, als ik het eens voor de eerste keer goed zeggen. Dat was de koningin Sheba. Ik ben van mening dat ze niet van Sheba kwam, maar dat ze Sheba heette. En ze kwam niet van Sheba, ze kwam uit Egypte. Nou goed, de argumenten daarvoor zal ik achterwege laten. Maar de roep van Salomo was uitgegaan over de hele wereld en zij kwam kijken en de schatten van Salomo aanschouwen. En zij zei dat ze veel erover gehoord had. Dat staat hier ook, hè, gelijk wij gehoord hadden. Maar ze zei daarbij, maar de helft is mij niet aangezegd. Met andere woorden, het is nog veel heerlijker dan ik ooit gedacht had. Ja. Nee, het was gewoon Hatshepsut, maar dat doet er nou weinig toe, hè. En uit de Egyptische geschiedenis en traditie en geschriften weten wij dat met grote zekerheid, want zij beschrijft, of heeft laten beschrijven, haar tocht. Naar het land, hoe heette het, Poet. Dat wil zeggen, nou, in Palestina, dat kan niet missen. Alleen men heeft ze dan gemaakt, ze reisde naar Tyrus en Sidon. Nee, naar Jeruzalem. En daar is het een en ander gezien. En dat wordt ook weergegeven. Ik heb er met mijn neus bovenop gestaan. Een poos terug. Die inscripties zijn heel wandenvol. Ik kreeg de tijd niet om het te bestuderen. Want er komen allemaal groepen met toeristen. En je kunt geen kant op, dus je moet wel doorlopen. En al die gidsen die daar gaan staan schreven in allerlei talen die je ook niet begrijpt. Maar het gaat over de koningin Sheba. Maar dat weten ze daar niet. Want dat past niet in wat men in de loop der eeuwen aan geschiedenis geconstrueerd heeft. Maar vooruit, hè. Maar daar zinspeelt dit op, hè. Gelijk wij gehoord hadden, alzo hebben wij gezien. Dat wil zeggen, de roep van Jeruzalem zal uitgaan over de hele wereld. En men komt ook daadwerkelijk kijken. Nou ja, om was maar om eenmaal per jaar het Loofhuttenfeest te vieren. Zacharië 14, hè. Ja. In de stad onze Gods, de stad des Heren, heet het ook dus, hè? Nog een naam voor Jeruzalem, de stad onze Gods. God zal haar bevestigen onbeperkt, dat wil zeggen tot in eeuwigheid. Jeruzalem zal niet meer verwoest worden. Nou ja, Jeruzalem maakt deel uit van deze oude schepping die in haar geheel zal verdwijnen en vervangen worden door een nieuwe schepping. Maar er komt geen verwoesting van Jeruzalem meer. Hetgeen iets bijzonders is, want men zegt dat Jeruzalem de meest verwoeste stad is op aarde. Ik heb het zelf niet na kunnen rekenen, maar dat is algemeen bekend. Het is in de public domain, heet dat. Hè? Ja. Dan krijgen we Sela. Maar u en ik weten dat Jeruzalem gebouwd zal worden vanuit Sela, dat wil zeggen vanuit Petra. Bij de komst van de Heer aan het eind van de zevende week wordt Jeruzalem verwoest. Een overblijfsel wordt verzameld in Petra en van daaruit zal men officieel uittrekken. Is een officiële gebeurtenis waarvan zelfs de data, niet het jaarnummer, maar wel de maand- en dagnummer, gegeven worden in de Bijbel. En van daaruit zal men optrekken door de sik naar buiten. Door de poort zal men uittrekken, de Heer in hun spits. En men zal optrekken naar Jeruzalem. Want heb je Ezechiël 39 nog liggen? Want men zal Jeruzalem gaan herbouwen. En men begint dan met het land te reinigen van alle lijken die daar opgeruimd moeten worden. Dat staat verderop in Ezechiël 39. Dat doen ze 7 maanden over, als ik me goed herinner. Maar moet leiden tot de reiniging van het land en dan de herbouw van Jeruzalem uiteraard. Vers 10. O God, wij gedenken uw weldadigheid in het midden uw tempels, want er zal ook weer één tempel staan. Ik denk ook niet eerder dan in die tijd. Pas in de 1000 jaren verwacht ik de bouw van een tempel, van de herbouw van Jeruzalem en de bouw van één tempel. Die daadwerkelijk gewijd is aan Jehovah. Een tempel, voor zover wij een beschrijving hebben, hebben wij die beschrijving in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Gelijk uw naam is, o God, alzo is uw roem tot aan de einden der aarde. Ik vestig de aandacht maar op dat wij populair de tempel beschouwen als het huis waarin de Heer woont. Daar zijn argumenten genoeg voor om het zo te zeggen. Maar beter is te lezen wat er gewoonlijk werkelijk staat. De naam des Heren zal daar wonen. En ik verwijs naar 1 Koningen 8. Daar vind je, in het algemeen zo, hè, 1 Koningen 8. Daar vind je de inwijding van de tempel. Waarbij Salomo notabene de ceremoniemeester is. Je zou verwachten de hoge priester, maar het is de koning. En hij spreekt over die tempel die op zijn naam komt te staan, om zo te zeggen. De tempel van Salomo. En hij zegt, maar de Heer woont hier niet. Het is een tempel voor zijn naam. Maar de Heer zelf woont niet in huizen door handen gemaakt. Huizen van steen of zo. Hij zegt, het is de hemel der hemelen kan hem maar nauwelijks bevatten. En het zijn woorden die later in Handelingen 17 door Paulus worden aangehaald in Athene. Die stad die helemaal volgebouwd is met tempels. Net zo vol als dat Rome gebouwd is met kerken. Hè. Maar ja, doe maar weer. Hij zegt, jullie zijn wel religieus en er staan tempels. Maar je moet wel bedenken dat de God des hemels en der aarde woont niet in tempelen met handen gemaakt. Ook niet in de tempel in Jeruzalem. Zijn naam woont daar. Dat wil zeggen, het is een bouwwerk aan hem gewijd. Maar te denken dat hij daar woont, is een misverstand. En dat onderscheidt de tempel van Jeruzalem van al die andere tempels die overal ter wereld altijd al stonden. Heb u dat? Het is een huis aan hem gewijd. Maar dat is een ander ding dan te zeggen, daar woont hij. Want dat is niet zo, dan denkt men veel te klein over de God van hemel en aarde. En hier vind je de tempel genoemd, vers 10 en dan vers 11, gelijk uw naam is, o God. Alzo is uw roem, tot aan de einden der aarde. Dat wil zeggen, over de gehele aarde, want dat is hier de strekking, hè. Uw rechterhand is vol van gerechtigheid. Laat de berg Sion blijde zijn. Weer een andere aanduiding van Jeruzalem. Laat de berg Sion blijde zijn. Laat de dochteren van Juda zich verheugen om uw oordelen wil. Niet omdat dit herstelde Israël Juda heet, maar omdat Juda nou eenmaal de koninklijke stam is onder de stammen van Israël. Heb u dat nog? En Jeruzalem wordt geacht in de eerste plaats de hoofdstad te zijn van Juda. Er moet gezegd worden dat Jeruzalem in werkelijkheid lag in het gebied van de stam van Benjamin. En niettemin was het een Joodse stad. Als u daar moeite mee hebt, heb ik minstens 6 andere voorbeelden. Want de zogenaamde vrijsteden in Israël, dat waren er 6, lagen in de gebieden van allerlei stammen, maar het waren Levitische steden. Heb je die nog? De plaats behoort aan Benjamin, maar het wordt bewoond door Juda, ja. Daar zit van alles achter, maar dat voert me te ver om dat uit te leggen. Dan krijg je het verhaal van Saul en Paulus. En van nog zo het een en ander uit de loop van de geschiedenis van Benjamin. Maar toen maar weer. Maar het was de hoofdstad van Israël. Het werd ook pas de hoofdstad van Israël toen Israël verenigd was onder één koning. Dat is maar korte tijd zo geweest. Onder David. 33 jaar en daarna nog 40 jaar onder Salomo. En toen viel het rijk weer uiteen in Juda en de rest van Israël. Met opzet zeg ik niet 22 stammen, omdat het onnauwkeurig is. Maar tussen Juda en de rest van Israël. Dat was het daarvoor ook, overigens. Maar het werd de hoofdstad van Israël. En bij de splitsing van het rijk na Salomo werd het de hoofdstad alleen nog maar van Juda. En de stoelen van het huis van David, met dank aan 2 Samuel 7, stonden dus in Juda. Dat wil zeggen in Jeruzalem, in Juda. En daar is het uiteindelijk uit verdwenen. Laatstelijk in 587 officieel voor onze jaartelling. Maar daar zal die troon van Juda weer gezet worden. Ik bedoel het niet letterlijk uiteraard, maar ik bedoel dat Davidische koningshuis uit Juda zal zich weer vestigen in Jeruzalem. Dat is uiteraard in de dagen van de wederkomst van Christus, als de Heer zelf Jeruzalem alsnog tot zijn domicilie zal maken, zoals David dat in het verleden gedaan had. En vandaar in de eerste plaats Juda. En de Heer heet niet voor niks de leeuw uit de stam van Juda, in Openbaring 5, denk ik. Dus laat de dochteren van Juda, de koninklijke stam, zich verheugen om uw oordelen wil. Gaat rondom Sion en omringt haar. Dat wil zeggen, loop er eens omheen. Omringt haar en telt haar torens. Nou weet ik eerlijk gezegd niet hoeveel torens dat zullen zijn. Heb ik ze gauw niet kunnen vinden. Ik weet wel dat in de herbouw van Jeruzalem na de Babylonische ballingschap waren het er 12. Die worden bij name genoemd, dat is in Nehemia. Dit Jeruzalem heb ik niet kunnen vinden. Ik heb wel kunnen vinden, niet de torens, maar wel de poorten. Meestal is dat hetzelfde, overigens, van oudsher. Dus dat weet ik niet zeker hoe dat zit. Maar dan zijn het er weer 12. Want dat wordt inderdaad beschreven in de laatste versen van Ezechiël. Want in die laatste hoofdstukken van Ezechiël vind je het herstel van Israël in het land, de herbouw van een tempel, de verdeling van het land onder alle stammen van Israël. Die zijn er dan dus allemaal nog. Daarna ook de herinstelling van een tempeldienst. En uiteindelijk, de grenzen van het land natuurlijk. Maar uiteindelijk een beschrijving van de stad vanaf Ezechiël 48 vers 30. Voorts zullen dit de uitgangen der stad zijn van de noorderhoek 4500 maten. En de meters kan ook, maar we weten niet hoe lang een maat of een meter is. Hè? Ik begrijp toch dat maat en meter hetzelfde woord is? Ja. Hoe lang het is, weet ik ook niet. Maar. En de poorten der stad zullen zijn naar de namen der stammen van Israël. 3 poorten noordwaarts, een poort van Ruben, een poort van Juda, een poort van Levi. En aan de oosterhoek 4500 maten, 3 poorten. Een poort van Jozef, een poort van Benjamin, een poort van Dan. Andere keer leg ik u weer eens uit waarom dat zo gegroepeerd is. Maar Jozef en Benjamin en Dan horen bij elkaar, hoor. Net als Ruben, Juda en Levi, overigens. Zo worden ze trouwens al gegroepeerd. Nee, ik bedoel niet op dezelfde wijze, maar ze worden al gegroepeerd op enigszins andere wijze na de uittocht uit Egypte. Want daar vinden we voorschriften omtrent de inrichting van het legerkamp van Israël. En dan zijn het ook 4x3 stammen. Het is niet helemaal hetzelfde, maar er zit het een en ander in. Heeft betrekking op de geschiedenis ook van deze stammen. En daarna de zuiderhoek, Simeon, Issachar en Zebulon. En de westerhoek, Gad, Aser en Naphtali. Kortom, men zou om de stad heen lopen, want ook de buitenkant van de stad heeft het een en ander te vertellen. De bouw van zo'n bouwwerk, tempel, paleis, hele stad, gebeurt ook als kunstwerk. Dat wil zeggen, is vol met symboliek. Dat is de aardigheid van alle kunst. Als u mij zou vragen, kunst is kunst omdat er een dat er iets achter steekt. Omdat het symboliek is. Het gaat me niet om het voorwerp, het ding zelf. Het gaat om wat erin tot uitdrukking gebracht wordt. En eigenlijk is zo dat alle mooie dingen, het zij concreet, het zij abstract, alle mooie dingen in de wereld, in de schepping, zijn mooi. Juist omdat ze dubbelzinnig zijn, of zelfs driedubbel, vierdubbelzinnig. Dus er moet wat achter steken. Andersom is het ook zo dat dingen die op zich je helemaal niet aanspreken, als je er weet wat er achter steekt, worden ze ineens mooi. Volgende week sta ik weer te kijken, ergens in een plaatsje in Engeland, naar een klein bordje op de gevel. En ik vind dat toch mooi. En iedereen loopt er langs heen, want men weet niet waarom dat ding daar is. Of misschien wel, maar men weet niet wat het betekent. En daar gaat het om. Hè. Het is mooi omdat je weet wat erachter steekt. En dat is met de Bijbelse geschiedenis in hoge mate ook het geval. Het wordt pas mooi als je weet wat erachter steekt. We praten vanavond over Salomo. Die wordt hier helemaal niet genoemd. Zelfs de naam Jeruzalem wordt niet genoemd. Maar toch, in de geschiedenis van Salomo en zijn omstandigheden vinden we uitbeelding van de situatie straks in het Messiaanse Rijk. In de openbaring van de heerlijkheid van Christus in zijn koninkrijk. En als je dan die geschiedenissen leest, ja, dan krijgen ze ineens betekenissen. Dan wordt het pas mooi. Ja, het kost wat moeite, want je moet er doorheen leren kijken. Eerst de oppervlakte goed kennen en dan begrijpen wat erachter steekt. En dit is de volgorde. En als je in die oppervlakte niet geïnteresseerd bent, überhaupt niet, dan zul je ook nooit weten wat erachter steekt en dan ontgaat je een boel. En uiteindelijk blijft dan de Bijbel een boek met lettertjes en met woordjes. En daar kun je mee doen wat je wil. En je wordt er niet wijzer van. Zo werkt het. En zo is het met zo'n psalm ook. Als je begrijpt dat het profetisch is en spreekt over een tijd die binnen afzienbare tijd dan toch moet aanbreken, dan krijgt het ineens zijn grote betekenis, omdat we een beschrijving vinden van de situatie zoals die in werkelijkheid nooit bestaan heeft, maar zoals het gerealiseerd zal worden in de wederkomst van Christus. Wij zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dank zeggen, Hemelse Vader, voor die rijkdom van uw woord. Dat we mogen zien dat al duizenden jaren geleden geschreven is over tijden die spoedig moeten aanbreken. De tijden waarin vervuld zal worden alles wat de profeten gesproken hebben. We danken u dat we ons vertrouwen daarom mogen stellen op dit woord. We mogen zien dat het blijft tot in eeuwigheid. Dat het onvergankelijke woord is waarin u zichzelf hebt bekendgemaakt. En we hebben nu ook op vastgelegd wat de toekomst zal bevatten. Wij danken u daarom dat we ons daaraan mogen en kunnen onderwerpen. Opdat we ook aan diezelfde toekomst deel zouden hebben. En zelfs in bijzonder deel zouden hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. Die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wij danken u dat we daarin mogen wandelen. In plaats van in de duisternis, de onwetendheid, de chaos en verwarring van deze wereld. Omdat we u leren kennen en daarmee de kracht van uw opstanding en daardoor ook onze hoop en verwachting mogen richten op de toekomst. Die voor de natuurlijke mens onzeker is en feitelijk niet bestaat, maar die voor ons reëel wordt waar we uw profetisch woord openen. Daarom danken we u voor deze avond. En vragen u, wilt u uw woord in onze harten planten, opdat het mag uitwerking hebben in onze levens en opdat boven alles uw naam mag worden verheerlijkt. Amen.